Een van de basisinstructies van Zazen is, zodra je merkt dat je in een gedachtegang verstrikt bent, keer je terug naar je adem. En ik denk dat iedereen of bijna iedereen wel eens meegemaakt heeft dat je in een gedachtegang verstrikt bent en je merkt het, je probeert eruit te komen, maar het gaat gewoon niet. Wat moet je dan doen? Let op het woordje doen. Ik zeg altijd, zazen is een vorm van niets doen. Maar zo af en toe moet je wat doen. Zelfs je losmaken van een gedachtegang en je aandacht terugbrengen naar je adem, dat is iets doen. En daarna keer je terug tot de mogelijkheid van niets doen. Maar je aandacht verplaatsen is iets doen. Maar nu zit je eraan vast. En in de meeste gevallen ben je bezig een verhaal te vertellen. En meestal is dat ook een opgewonden verhaal. Laten we zeggen, om het eerste voorbeeld, hè, om het gemakkelijk te maken, dat er is iets gebeurd in de loop van de dag. En je hebt iets gedaan waarvan je zelf vond dat het eigenlijk wel goed was. En een ander die heeft er een aanmerking op gemaakt en die vond dat het niet goed was. En je zit je daar vreselijk over op te winden. En daar kun je je niet van losmaken. Wat moet je dan doen? Het eerste dat je het beste kunt doen is opmerken dat het zo is. Dat is lastig genoeg. Want als je bezig bent dat verhaal te vertellen, dan heb je eigenlijk alleen maar belangstelling voor dat verhaal. Dat wil zeggen de inhoud van het verhaal. En niet voor je eigen situatie als iemand die bezig is een verhaal te vertellen. Dat is echt een verschuiving die niet automatisch optreedt. Maar met enige oefening kan dat wel. Hè. Je merkt gewoon, ik ben weer bezig met een verhaal te vertellen. Niet dat het helpt, want je gaat gewoon door, hè, want dat is het voorbeeld. Wat is het tweede dat je het beste kan doen? Dat is een heel belangrijk punt, dat is, neem het jezelf niet kwalijk. Je moet jezelf niet zitten uit te kafferen. Moet je zien, daar zit ik weer voor de zoveelste keer het verhaal te vertellen. En wat maak ik me toch druk. En eventueel, ik doe al zo lang aan zazen en dan nog, dan stink ik erin. Wat mensen ook maar allemaal kunnen doen. Hè? Want je moet goed kijken, nu, dat kan je dan niet, maar nu kun je dat doen. Iemand die heeft een vorm van afkeuring over je uitgesproken, moet je zien wat de reactie is. En daar overheen ga je jezelf nog zitten af te kammen. Dat moet je allemaal niet doen. Dat maakt het alleen maar erger. Dat is een moeilijk punt, maar dat is een van de ogenblikken waarop je heel concreet kunt werken aan een van de aspecten van meditatie. Er zijn er vele, zoals je weet. Namelijk van jezelf houden. Je moet gewoon denken. Ik heb kraaienpootjes, ik heb flaporen en ik heb een gedachtegang waaruit ik het niet kan losmaken. Wat doet het ertoe? Is dat een reden om niet van jezelf te houden? Als je dat vindt, of als je je gedraagt alsof dat zo was, dan is het beste dat je kan doen daar goed naar kijken. Neem het jezelf niet kwalijk. Als het zo is, dan is het zo. Voortgesleept worden door de gedachte is op zichzelf karmisch neutraal. Of je kunt ook zeggen, dat is ethisch neutraal, dat gebeurt gewoon. Wat is het volgende dat je kan doen? Ja, je kunt niks doen, maar je wordt meegesleept. Dat is natuurlijk, dat is het voorbeeld. Maar je wordt voortgedreven waardoor, nou als het werkelijk zo'n voorbeeld is van iemand die heeft aanmerking op je gemaakt, dan word je waarschijnlijk voortgedreven door woede. Woede of verontwaardiging, dat is allemaal hetzelfde. Woede is een vorm van energie en die energie die drijft je voort. Kun je er iets aan doen? Nou, aan woede kun je niet altijd evenveel doen. Hè? Er zijn allemaal raadgevingen, die heb je vast ook gehoord. Ga na waar je in je lichaam je die woede voelt. En dat is een heel goed middel om die woede niet langer te laten duren dan noodzakelijk is. Maar hoe die woede oorzaak is van de jagende gedachte, daar kom je zo niet achter. Het enige wat je kan doen is wachten totdat de woede uitgewerkt is. Weet je wel, soms heb je één windvlaag, soms heb je een storm van een halve dag, soms heb je een storm van 2 dagen. Maar na verloop van tijd is dat afgelopen. Dat is met je eigen woede ook zo. Na verloop van tijd is dat afgelopen. Wat kun je dan doen? Ja, dan kun je natuurlijk teruggaan, braaf, naar je adem. Maar dat is niet zo verstandig. Want waarschijnlijk de volgende keer dat je je dat voorval herinnert, gebeurt er precies hetzelfde. Dat is iets wat je beter niet kan doen, volgens mij. Soms misschien wel, dat weet ik allemaal niet. Het beste dat mij heeft geholpen is, kijk naar de manier waarop je dat verhaal hebt zitten vertellen. Let wel mensen, ik zeg niet, je moet je afvragen, wat heb ik zitten vertellen? Want dat is de inhoud van het verhaal. Als je daarop ingaat, binnen de kortste keer begin je weer opnieuw. Maar het gaat over de manier waarop je dat hebt zitten vertellen. Om een paar punten aan te geven. In de eerste plaats is het altijd van belang, over wie heb je dat verhaal zitten vertellen? Weet je wel, heb je zitten vertellen dat hij er echt geen gelijk in heeft en dat hij zijn mond moet houden en dat hij niet gerealiseerd heeft hoe pijnlijk dat voor me is enzovoort. Dat is dus allemaal in termen van die andere persoon. En dat valt allemaal onder de grote noemer van anderen de schuld geven. Daar schiet je niet mee op. Je kunt het doen, maar dan blijf je in die innerlijke houding hangen. Als je daar plezier in hebt, dan moet je dat beslist doen. Maar er is een andere manier en dat is aan te bevelen. Dus daar moet je mee ophouden. Wat kun je dan doen in plaats ervan? Dat is heel delicaat. Je kunt je afvragen of je eigen gedrag wel zo onberispelijk was als je zelf wel denkt. Als je boos bent op een ander, dan zul je dat nooit toegeven. En eerlijk gezegd, eerlijk zijn tegenover jezelf, want dat is het, hè? Eerlijk zijn tegenover jezelf, dat is altijd een delicate stap. Want het is zelden vleiend voor je zelfbeeld. Maar het is wel bevrijdend. En het ondergraaft natuurlijk je verontwaardiging, hè? Als ik mezelf eigenlijk ook, als ik zelf ook een scheve schaats heb gereden, dan kan ik ook minder boos zijn op die andere persoon, weet je wel. Er veranderen allemaal dingen als je dat doet. Maar er is nog iets wat ook buitengewoon een rare manoeuvre is dat. Je kunt je afvragen in dit geval, wat is de concrete schade die bij mij is aangericht door het feit dat hij op mijn gedrag aanmerking heeft gemaakt. Wat is eigenlijk de concrete schade die is aangericht? Als je er naar kijkt, zonder die verontwaardiging natuurlijk, want dan mislukt dat niet. Maar eigenlijk kun je alleen maar vaststellen, ik had een bepaalde mening over iets wat ik gedaan heb. Die andere persoon heeft een andere mening daarover en ik accepteer niet dat hij een andere mening heeft. Ik vind eigenlijk dat hij precies dezelfde mening over mijn gedrag moet hebben als ik over mijn gedrag heb. Dat is niet iets wat je in woorden geformuleerd hebt natuurlijk, maar als je kijkt naar de verontwaardiging waarmee je bezig geweest bent in dat verhaal, dan komt het daarop neer. Hij moet dezelfde mening over mij hebben als ik over mezelf heb. Wat een raar iets is. Maar hoe meer je verovertuigd bent daarvan, dat is in essentie wat altijd genoemd wordt gehechtheid, een vastgrijpen. Je zegt, zo moet het zijn. Hij moet die mening hebben. Maar waarom eigenlijk? Ik zeg altijd maar, Verschil van mening is de meest natuurlijke toestand ter wereld. Als mensen, twee mensen verschillende meningen hebben, zelfs wanneer het over mij is, er gebeurt helemaal niks. Het heelal ontploft niet, ik krijg niet grote bloedige schrappen in mijn wang, er gebeurt helemaal niks. Maar als je daar naar kijkt, dan kun je toch ook een beetje bevreemd kijken. Waarom heb ik in vredesnaam dan zoveel energie gestopt in het verwerpen van de mogelijkheid dat hij een andere mening had? Waarom in vredesnaam? Ja, kijk, dit alles ligt op het gebied van lof en afkeuring. Lof is prettig, hè? Complimentjes krijgen, waardering krijgen, erkenning krijgen, dat is allemaal prettig. En het tegendeel, aanmerkingen krijgen, kritiek krijgen enzovoort, dat is onprettig. Daar kunnen we kort over zijn, dat is zo. En dat blijft ook zo. Je kunt er meer of minder gevoelig voor zijn, je kunt er meer of minder een drama van maken, maar in feite is dat wat er gebeurt. Kan ik er iets aan doen dat hij die dingen zegt? Antwoord nee, want hij zegt dat gewoon. Kan ik er iets aan doen dat dat onaangenaam is? Daar kan ik niks aan doen. Die dingen zijn gewoon onaangenaam, daar kun je echt niks aan doen. Net zo min als je er niks aan kan doen dat je niet van spruitjes houdt, als dat zo is. Maar hoe ik erop reageer, daar kan ik wat aan doen. En waarom zou ik erop reageren? Dat is echt iets om heel goed naar te kijken. Want dat is een deel van iets wat zo buitengewoon lastig is in heel veel gevallen, maar zoveel van die problemen veroorzaakt. Namelijk accepteren dat het leven nooit anders zal zijn dan een mengsel van aangename en onaangename dingen. En die onaangename dingen, die zullen echt nooit uit het leven verdwijnen. Dat is niet zo. Daar kun je andere meningen over hebben. Dat staat je vrij, maar ik doe niet mee. Ik ben ervan overtuigd. En je ziet, alles wat ik daar aan doe, ik zou willen dat het leven zo was dat het onaangename niet voorkomt, dat vertaalt zich in, het zou niet mogen voorkomen dat hij een andere mening over mijn gedrag heeft als ik. Het is precies hetzelfde, het is een speciale toepassing daarvan. Maar het onaangename zal nooit uit de wereld verdwijnen. Maar hoe ik daarop reageer, dat kan ik veranderen. Want als je een andere innerlijke houding aanneemt en denkt, dat deed veel pijn. Het schrijnt gewoon. En dat is ook alles wat er is. Dan is er geen reden om daar een drama van te maken. Natuurlijk ben je een tijdje boos, maar dat is wat anders. Weet je, boosheid en angst en verdriet en zo, daarvan kun je ook denken. Ik zou willen dat dergelijke emotionele reacties in het leven niet voorkwamen. Maar dat is wat is er nou voor verkeerds aan boos zijn? Dat is echt niks. Het gevaar van boosheid is hoe je het in daden omzet. En dat is het gevaar van geweld. Maar op zichzelf boos zijn en je doet er niks mee. Je zit gewoon boos te zijn. Iets wat je in Sazen, je houdt er niet van. Hè? Maar je zit in Sazen, je bent vreselijk boos en je kan niks doen. Maar je kunt ervaren. Boosheid is helemaal niet erg, het is gewoon ja, je energie dat dondert door je heen. En dat is ook alles wat het is. Ja, dat zijn allemaal dingen die je kunt onderzoeken in Zazen. Dit alles vertel ik aan de hand van een geval waarin het gaat over één afzonderlijk voorval dat je je herinnert en waar je je achteraf gezien weer boos over maakt. Hè? Want het is het interessante. Dat wanneer herinneringen bij je boven komen, die roepen precies dezelfde emoties op als toen. Dat is een heel gebruikelijk verschijnsel, daar kun je ook niks aan doen. Maar er zijn gevallen waar, dat heet conditioneringen. Conditioneringen, dat is dat je dergelijke gevallen, dat je ergens een drama van maakt, dat herhaal je iedere keer in soortgelijke omstandigheden. En die zitten ingewikkelder in elkaar. Ik heb zelf, om een eigen voorbeeld te geven, heel lang de overtuiging gehad dat wanneer iemand aanmerkingen op mij maakte, die persoon op zou houden van mij te houden. Zo, dat heeft me heel veel tijd en moeite gekost voordat ik het zo simpel kon formuleren, maar het is zo. Daar heb ik heel lang gedacht. Hoe ik daarachter gekomen ben, dat is een ingewikkelde procedure, maar in feite, nou ja, dat komt zo. En wanneer is dat ontstaan? Ik ben ervan overtuigd, die dingen ontstaan in de eerste 4 jaren van je leven die je je niet herinnert. En dat zijn ook de jaren dat je niet kunt nadenken over wat ontwikkelt zich bij mij. Wat voor gewoonte ben ik bezig te ontwikkelen? Daar kun je allemaal niet over nadenken. Waarom reageerde ik dan zo? Kennelijk was dat een strategie die ik had tegenover mijn ouders wanneer ze aanmerkingen op mij maakten. Daar kan ik natuurlijk meer verhalen over vertellen, maar dat gaat jullie helemaal niet aan. En op een of andere manier, kijk, kleine kinderen die zijn zich er onbewust, zeer van bewust, als je, maar kan je dat zeggen?
Ja,
kan
je zeker
zeggen. Oh ja, ik heb het ook namelijk gezegd. Die zijn ervan overtuigd dat hun welzijn ongelooflijk afhankelijk is van het feit dat ouders instemmen met zoals ik ben. Weet je wel? En ouders die ontevreden zijn, kinderen die hebben altijd het idee dat is fundamenteler een bedreiging dan gewoon alleen maar op je vingers getikt te worden. Het welzijn van de ouders, dat is onmiddellijk een voorwaarde voor het welzijn van de kinderen. En kinderen hebben daar een intuïtief gevoel voor. Met andere woorden, zo omgaan met ouders die aanmerkingen hebben, dat is in zekere zin een overlevingsstrategie. Een onbewuste natuurlijk, maar niet te min. Een beetje een zwaar woord. Het is natuurlijk niet dat ik lichamelijk anders ten onder zou gaan, maar het is meer een psychologische overlevingsstrategie. En als je dat werkelijk zo ziet, dan is het begrijpelijk dat die strategieën altijd met angst verbonden gaan. Want die angst, er gaan alarmschellen af, dit mag niet gebeuren. Want, ja, wat er achter dat wand komt, dat weten kinderen niet. Maar het is vreselijk. En daar kun je allemaal niet over nadenken, maar dat mag echt niet. Zo, zo heb ik heel lang in elkaar gezeten. En voor kinderen is dat absoluut. Dit, zo is het en dat mag ook niet anders, want het is doodeng. En je kunt daar natuurlijk achter komen. Ik heb dat met enige moeite, en dan was ik ver boven de 20 voordat dat begin door te dringen, dat wanneer mensen aanmerkingen op mij maakten, die waren altijd bezig met, er is iets onaangenaams gebeurd, voor hen onaangenaam, en ze zouden willen dat het nooit meer gebeurde. En dus zaten ze mij te bewerken, maar dat ze nou nadachten over een mening over mij, of zal ik voortaan Maurits beminnen of niet, dat kwam natuurlijk nooit voor. Weet je wel, daar zie je dat een van de dingen die nodig is om dergelijke diep gewortelde en oude conditioneringen te ontwortelen, dat is het relativeren. Weet je wat? Je hebt het idee, er is maar één mogelijkheid. En dat niet zo is, dat er altijd meer mogelijkheden zijn. Dat is iets wat bij dergelijke oude dingen die met angst en met overleven en zo te maken hebben, buitengewoon moeilijk is. Maar dat zijn noten om te kraken. Ja, hoor eens, dat is mijn geschiedenis. Iedereen die heeft weer andere verhalen daarover. Maar je kunt je afvragen, wat moet je dan doen? Je wordt er overvallen, natuurlijk in Zazen word je er ook door overvallen. Wat moet je doen? Antwoord, dat is heel belangrijk. Als dit een voorval is in een reeks van dingen waar ik een drama van maak, dus in een conditionering zoals ik dat noem, dan moet je altijd dat ene geval dat nu aan de hand is, dat moet je tackelen. Je moet je niet nadenken over al die vorige gevallen, want die zijn voorbij. Ook niet wat er komt, want dat is er niet. Nee, maar nu zit je erin. Wat moet je dan doen? En echt precies hetzelfde. In de eerste plaats zien dat het zo is. In de tweede plaats accepteren dat het zo is, want dat hoort bij je. In de derde plaats op een of andere manier Ook wanneer het niet verbaal gaat, maar op een of andere manier zit je een verhaal te vertellen. Hoe vertel je dat verhaal? En heel vaak gaat het over, als ik bang ben en die angst die drijft mij één kant op, heb ik dan het lef om ook iets anders te doen? Heb ik het lef om in te zien dat er altijd andere mogelijkheden zijn? Kun je leren andere dingen te doen? Antwoord, kun je leren. Kun je leren om die oude angsten niet te hebben? Antwoord. En daar ben ik zeer van overtuigd. Dat is irrelevant. Want angsten, dat is geen probleem. Het is net als kippenvel krijgen, dat is ook geen probleem. Mensen denken, het leven is pas in orde wanneer al die oude resten verdwenen zijn. Maar dat is net hetzelfde als, het leven is pas in orde als er al het onaangename verdwenen is. Dat is echt niet zo. Maar hoe je het in daden omzet, daar heb je hand in. Dat andere niet. Daar is een grens. Zo. Ik vertel je dit en dit is de manier waarop ik met die dingen heb omgegaan. Maar ik ben ook maar een beperkt mens, nietwaar. Er zijn altijd andere. Zijn er andere manieren om hiermee om te gaan? Ja, die zijn er. Toch, Sarah?
Zeker, ja.
Ga me bij Sarah te raden. Dan ben ik er vanaf.